De vorige keer hebben wij gesproken over Romeinen 11, vers 25, waar gesproken werd over een verborgenheid, namelijk dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zou zijn ingegaan. En het was eigenlijk de tweede belangrijke schriftplaats waar de verborgenheden of de verborgenheid genoemd werd. De eerste keer was in verband met de gelijkenissen, met name die van Matteüs 13, maar vervolgens ook in verband met die van Marcus 4 en Lucas 8. Daarna kwamen we meteen terecht in Romeinen 11, vers 25, waar de apostel zegt dat hij niet wil dat ons deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zou zijn ingegaan. En ik zeg het ten overvloede nog maar een keer, die verborgenheid is niet dat Israël verhard is geworden, want het was helemaal niet verborgen en bovendien was het ook helemaal niet nieuw. Maar de verborgenheid hield in dat de verharding voor een deel over Israël was gekomen. En dus hield het in dat een ander deel van Israël wel degelijk gewoon tot geloof kon komen, zou komen, hoewel van Israël als volk gezegd werd dat het verhard was. Dat is een belangrijke waarheid ook vandaag aan de dag, te meer daar vandaag nogal eens gehoord wordt, dat men zegt dat je hoeft aan Israël of aan een Jood het evangelie niet te prediken, want het helpt toch niks, die lui die zijn verhard. En aan de andere kant zegt men, het helpt niks, want ze komen er vanzelf zo ook wel. En in beide gevallen is het onjuist, want zij zijn niet verhard, dat kun je zo niet zeggen, want dat zegt de schrift niet. De schrift zegt dat het volk, als natie verhard is, maar dat geldt vermoedelijk voor Nederland ook. Ik zeg vermoedelijk, omdat ik er geen discussie over wil hebben, lieve. Maar, en daarom zeg ik het maar zo, vermoedelijk is Nederland als natie ook verhard, maar het belet ons helemaal niet om het evangelie te prediken aan elke Nederlander, want we weten wel dat een Nederlander gewoon tot geloof kan komen en dat het niks te maken heeft met de regering in Den Haag. En zo is het met het Jodendom net zo goed. Je kunt een individuele Jood gerust het evangelie brengen, want zijn bekering al of niet heeft niks te maken met de regering over de Joodse natie vanuit Tel Aviv, dan wel Jeruzalem. Dat heeft er niks mee te maken. Dus je kunt niet zeggen dat een Israëliet verhard is. Je kunt alleen zeggen dat Israël als volk verhard is. Maar dat is heel wat anders. Dus een Israëliet kan gewoon tot geloof komen zo hij dat wil. En dat is de waarheid die dan hier gezegd wordt. Aan de andere kant wordt er dan gezegd van, je hoeft niet aan Israël het evangelie te brengen, want de Bijbel zegt dat het met Israël vanzelf wel goed komt. Dat berust ook op een misverstand, want het mag dan op den duur met de natie als zodanig wel goed komen, maar dat betekent niet dat het daarom ook goed komt met elke individuele Israëliet. Als de Bijbel zegt dat heel Israël zal zalig worden, en datzelfde Romeinen 11 zegt dat, dan is dat een uitspraak niet over alle Israëlieten, maar een uitspraak over het hele volk als zodanig. En ik wijs je maar op het verschil wat er daarin zit. Alle Israëlieten veronderstelt namelijk alle Israëlieten die ooit geleefd hebben. En dat is dan niet correct. Want heel Israël zal zalig worden. Dat betekent dan dat er een bepaald moment komt waarop de hele Joodse staat bestaat uit gelovigen. Of als u zegt, het is een Israëlitische staat, dan zeg ik, bestaat die staat uit louter gelovige Israëlieten. Maar dat zegt niks over de dode Israëlieten. En over de Israëlieten die dus allemaal al geleefd hebben. Het zegt ook niks over de eeuwige zaligheid van een mens. En ook niet van een Jood, dat is een totaal andere aangelegenheid. Heel Israël wordt zalig, maar dat betekent echt niet dat alle Israëlieten die ooit geleefd hebben zalig worden. Dat betekent alleen dat er een moment komt, tijd is misschien alweer wat overdreven, maar dat er een moment komt dat heel het Joodse volk bestaat uit louter gelovigen. En dat is dan dat. En daarmee kun je dan spreken over een gelovige Joodse staat. En dat is wat de schrift voor zegt heeft, maar verder niet. Want met de staat komt het allemaal goed, maar met een Israëliet komt het alleen goed wanneer hij gelooft. En hoe zouden zij geloven zonder die hun predikt? Dat is niet Romeinen 11, maar dat is Romeinen 10. En ik haal het dus aan volledig in het juiste Bijbelse verband. Zodat beide argumenten om het evangelie dan maar niet aan Israëlieten te vertellen onjuist zijn. Hè? Het zijn geen echte, werkelijke Bijbelse argumenten. Het enige argument wat overblijft is vermoedelijk, en dat is door mijn vermoeden, hè, maar het enige argument is vermoedelijk dat men het veel te moeilijk vindt om aan een Israëliet het evangelie te brengen. En dat blijkt ook wel uit de werkelijke argumentatie die gevoerd wordt. Die argumentatie is dat een Jood over het algemeen zeer hoogmoedig en ook schouderophalend reageert op het verschijnsel dat een heiden het waagt om iets te vertellen over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Men vindt dat volstrekt ongepast. En iemand die dat dus probeert, die probeert een Jood met het evangelie te benaderen, voelt zich daardoor gewoon niet capabel of eigenlijk, ja, hoe moet ik dat zeggen, genegeerd. Ik bedoel, je voelt je zo onmachtig. Je kunt dat wel zeggen, maar die lui die trekken zich daar helemaal echt niks van aan, over het algemeen. Dat is nog veel erger dan onder heidenen. Dat is nou eenmaal zo. Maar dat is geen excuus om het dan maar niet te doen. Anders vraag ik me af waarom Paulus dan toch wel deed en zijn leven lang bleef volhouden om het evangelie te prediken aan Israël. De enige reden was dat hij wist, zoals hij in Romeinen 10 en al schrijft, dat de zaligheid is uit het geloof en het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En hoe zullen zij, namelijk Israël, en zo zegt hij het ook, hoe zullen zij, en die heeft het over Israël, geloven zonder die hun predikt. Dus dat deed hij dan maar. Maar goed, genoeg daarover. We gaan door naar de volgende keer dat verborgenheid in de Bijbel genoemd wordt. En dat is in Romeinen 16. Ik moet er nog even bij zeggen dat we het niet hebben over de schriftplaatsen waar sprake is van de verborgenheid in het algemeen, maar alleen van schriftplaatsen waar de verborgenheid ook letterlijk met dat woord genoemd wordt. Want er zijn natuurlijk ook schriftplaatsen waarover de verborgenheid gesproken wordt zonder dat het woord gebruikt wordt. En dat kan heel goed. Maar die schriftplaatsen zoeken we niet op. We maken er echt een betrekkelijk eenvoudige, maar wel complete woordstudie van. En we gaan dus naar Romeinen 16, waar de apostel zegt in vers 25, hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Ik zal u niet vragen deze zin te ontleden redekundig, want dat lijkt me wat ingewikkeld. Ik denk dat we dan een discussie krijgen die nog moeilijker wordt dan de theologische discussie over deze verse. De theologische discussie over deze verse kan ik vlug afdoen. Die gaat meestal niet over de werkelijke inhoud van de verse, want theologie houdt zich over het algemeen bezig met het vinden van excuses om niet de inhoud van schriftgedeelten te hoeven te bestuderen. Want men zoekt meestal naar gelegenheden om er alleen over te praten in plaats van de inhoud van het schrift te nemen. Men praat dan ook over dit schriftgedeelte als over het aanhangsel, de appendix van de Romeinenbrief. En je weet hoe dat gaat met appendixen. Die dienen gewoonlijk nergens toe, zegt de dokter, dus die kun je maar beter weghalen. Het is bekend dat als je buik toch één keer open is, dat ze dan gemakshalve, joh, je blinde darm, hè, de aanhangsel van de blinde darm moet maar weghalen. Nou, dat is een aardige illustratie. Dus dat doet men met de Romeinenbrief ook. Men zegt eenvoudig, dit is het aanhangsel van de Romeinenbrief, het hoort er niet thuis. Het zal wel een of andere eigenaardige monnik geweest zijn die per woord betaald werd. Waarschijnlijk die dit eraan toegevoegd heeft of zo. Ja, ik kan ook zeggen dat de computer een fout gemaakt heeft. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dan was alles af en ik kwam er nog een stuk achteraan. Maar goed. Maar zo redeneert men dit gedeelte weg. Daar heeft men ook wel aardig wat argumenten voor. Men stelt namelijk dat de brief al eindigt aan het eind van hoofdstuk 15. Want daar staat amen. En iedereen weet dat als er amen gezegd wordt, dat het dan tijd is om wakker te worden. Zijn er ook trouwe kerkgangers in ons midden? Goed. Ik heb eens een verhaal horen van iemand die een hond had die hem meenam naar de kerk. Dat was naar bijbelstudiebijeenkomsten. Nam de hond mee en die lag dan onder de tafel of zo. En zodra er een amen gezegd werd, dan kwam de hond overend. Want die wist het en al, dan was het afgelopen. Dat beest was dus goed afgericht. Nou ja, nee, daar bedoel ik verder niks mee. Nee, helemaal niet. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat hoofdstuk 15 het einde van de brief is. Het eindigt dus ook met een opwekking tot voorbeden en het vermelden van een gironummer. Waarna... Oh nee. Nou ja, goed, waarna het eindigt met amen. En dan krijgen we in een bijlage nog de persoonlijke groeten van Paulus natuurlijk. Maar eerst nog van een heleboel anderen. En dat eindigt dan vervolgens in vers 20... Met de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met uw lieden. Amen. En dan is de brief voor de tweede keer afgesloten. En dat lijkt al rijkelijk veel, maar we gaan nog verder. Want dan krijgen we nog vers 21. U groet Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius en Jason en Sosipater, mijn bloedverwanten. En dan nog Tertius, die de brief geschreven heeft, doet ook de groeten. Het is net een verzoekplatenprogramma, denk ik wel. Hè? En dan gaat het nog verder, de groeten van Erastus, de rentmeester der stad, en Gaius, de huiswaard. Dat kon hij natuurlijk ook niet helpen, dat hij zo heette, bedoel ik. Maar dan eindigt het weer in vers 24 met, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Nou, dat is dan de derde keer dat de brief wordt afgesloten. Ik denk dat iedereen dat wel zien kan. Maar dan is het nog niet klaar, want dan komt nog vers 25 tot en met 27... En daarvan heeft men nu uitgevonden dat dat er in ieder geval niet meer bij hoort. Want al die afsluitingen, dat zijn er een paar te veel. En men is heel blij om er een paar weg te kunnen laten. En welk echt argument is er voor om de laatste versen weg te laten? Vers 25 tot en met 27. Welk eerlijk argument? Ik kan je wel vertellen, dat is gewoon, we weten niet wat het betekent, dus waarom halen we het niet weg? Dat is het enige echte argument. Anders begin je daar toch niet over te praten. Als je weet wat het betekent, komt het toch niet in je op om te zeggen van wat raar, vierde keer brief afsluiten en zo, het hoort er vast niet bij. Dus je weet wat het betekent, dan weet je ook waarom het erbij hoort. Ik heb in de tijd ooit eens laten zien, dus opbouw, de structuur dus van deze Romeinenbrief. En daaruit blijkt dat er wel degelijk... Dat wel degelijk deze laatste versen bij de brief horen. Ik ga het nou niet bespreken natuurlijk, maar het komt erop neer dat deze brief een bepaalde opbouw heeft naar het centrum toe. En dat betekent dat het allerlaatste deel van de brief overeenkomt qua strekking met het allereerste gedeelte van de brief. En het is heel interessant om die beide gedeelten dan met elkaar te vergelijken. Bovendien is het zo, als je die opbouw ziet en je laat dan het laatste gedeelte weg, dan is de brief niet meer symmetrisch opgebouwd. Dan mis je wat in de structuur. Dan is het heel duidelijk, dan moet je zo concentreren van, hé, ik mis wat. Hoort nog een slot achter. Ook al waren er dan al drie geweest. Hè? Maar goed, dat ga ik nog niet bespreken. Ik ga alleen wel laten zien de overeenkomst tussen het begin en het eind van deze brief. Want het begin van deze brief is heel merkwaardig. Er staat namelijk, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Het welk hij tevoren beloofd had. Ja, de brief begint gemeenlijk bij hoofdstuk 1 vers 1, hè. Afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. En dan is het zo dat de brief feitelijk als onderwerp heeft dit evangelie van God. Het wordt eigenlijk wat uitgebreider genoemd in de volgende verse. Want als je in de verse 1 tot en met 4, eigenlijk moet ik zeggen in de verse 1 tot en met 6, de delen die tussen haakjes staan weglaat, dan blijft er over dat Paulus is geroepen, en afgezonderd tot het evangelie van God, van zijn Zoon, namelijk Jezus Christus onze Heere. En de rest stond tussen haakjes, waren tussen zinnen, of tussen werpsels, of hoe dat maar heet. U ziet, ik heb weinig verstand van redenkundig ontleden, hè? Dus daarom kunnen we het beter maar niet doen. Maar het gaat om het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heere. En als de apostel het vervolgens samenvat, omdat het toch wel een wat lange uitdrukking is, dan noemt hij het in vers 16 het evangelie van Christus. Dat is niet zo moeilijk, want Christus is God en hij is de Zoon en hij is onze Heer enzovoorts. Dus het wordt gewoon samengevat, het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, heet dan kortweg het evangelie van Christus. En het merkwaardige is dan, dat als we nou gaan weer even naar het eind van de brief, Dan staat daar in vers 25, hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. En dat is het eigenaardige. Paulus opent de brief met te spreken over het evangelie van God van zijn zoon Jezus Christus onze Heere. En hij eindigt de brief met te spreken over mijn evangelie, oftewel het evangelie van Paulus. En dan moet het toch wel heel eenvoudig zijn om vast te stellen dat het daarbij gaat om twee verschillende dingen. En dat blijkt ook wel, want als de apostel in vers 1 van hoofdstuk 1 spreekt over het evangelie van God, zegt hij er in vers 2 meteen achteraan het welk hij tevoren beloofd had. Ja, dat op zich kan al problemen oproepen. Maar ik kan wel vlug even een klein antwoordje bij het probleem leggen. Dat is namelijk, de vraag is dan namelijk, wat is dat dan wat God beloofd had? Dat evangelie, waar vind ik het dan in het Oude Testament? En het antwoord is gewoon, dat vind je terug in, nou ik kan zeggen in het verbond met Abraham, waarin immers geleerd wordt dat een gelovige gerechtvaardigd wordt voor God. Dat een mens gerechtvaardigd wordt uit zijn geloof. En bovendien, als u dan vasthoudt aan de belofte, dan zeg ik bovendien is het zo dat die belofte dan vervuld wordt in het nieuwe verbond. Want dat is precies wat beloofd was. Wat is er nou beloofd in het oude verbond? Ja, als je de vraag zo stelt, is er maar één goed antwoord. Hè? In het oude verbond is het nieuwe verbond beloofd. Dat is in meer dan één opzicht waar, trouwens. Maar in het oude verbond, namelijk ook door het oude verbond, werd het nieuwe verbond beloofd. En als hier gesproken wordt over het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had, dan wordt er gewoon gesproken dus over het nieuwe verbond. En als je zou vragen, wat is er dan aan Abraham beloofd? Dan zeg ik precies hetzelfde, het nieuwe verbond. Alleen heette het toen nog niet zo. Maar wat Abraham beloofd is, dat wordt gerealiseerd onder het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. U ziet dus dat het evangelie geen verborgenheid was in het Oude Testament. Integendeel, wanneer de apostel in deze hele Romeinenbrief uiteenzet hoe dat evangelie van God in elkaar steekt, beroept hij zich constant op het Oude Testament. En hij citeert constant schriftplaatsen uit het Oude Testament. Dat wil zeggen, er was niks verborgens aan, dat is van oudsher geprofeteerd en beloofd. Maar daartegenover staat het evangelie van Paulus, waarvan de apostel zegt, het is mijn evangelie. En daarbij zegt hij meteen, in Romeinen 16 vers 25 dus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is door de profetische geschriften enzovoorts. Met andere woorden, dat is dus niet tevoren beloofd, althans niet expliciet, is niet uitdrukkelijk van tevoren beloofd dat het komen zou. Maar het is pas nu, zegt de apostel, geopenbaard. En we hebben dus twee evangeliën in deze Romeinenbrief tegenover elkaar staan. In de eerste verse vinden we het evangelie van God, oftewel het evangelie van Christus, hetgeen tevoren beloofd was. En in de laatste verse vinden we het evangelie van Paulus, hetgeen van tevoren niet beloofd was. Het staat tegenover elkaar. En om het dan volledigheidshalve wat toe te lichten. Kijk, eigenlijk is het zo dat de Bijbel vier verschillende evangeliën kent. Ja, sommigen kunnen er nog meer van maken, maar je moet natuurlijk niet spijkers zoeken op laag water. Maar er zijn inderdaad vier verschillende evangeliën. Waarvan, ja, ik schrijf ze toch maar even op, volledigheidshalve. Waarvan de eerste is het eeuwig evangelie, genoemd in Openbaring pakweg 14. Huh? Nee, niet Openbaring 6, dat is te vroeg. Openbaring 14 vers 6 soms. Ik zag een andere engel. Klopt dat? Heel mooi. En die predikte een evangelie. Niet een mens, maar een engel. Dit eeuwig evangelie wordt dan ook niet gepredikt door mensen. Om de eenvoudige reden dat zodra mensen worden uitgezonden om te prediken, zij veel meer weten te prediken dan alleen het eeuwige evangelie. Want het evangelie houdt in, staat erbij, vers 7, zeggende met grote stem, de engel zeide met grote stem, hij zegt, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. Openbaring 14, vers 6 en 7. Dat is de enige keer dat het eeuwig evangelie genoemd wordt. Al wordt de strekking van dat evangelie wel degelijk de hele Bijbel door teruggevonden. Die strekking is dat men God heerlijkheid moet geven, dat men de schepper moet dienen. Dat wil zeggen, het heeft te maken met, ik zet het er maar even zo bij, hè? Het heeft te maken met de schepper. En met de schepping dus ook. En de verhouding tussen de schepping en de schepper. Maar het is een heel natuurlijke aangelegenheid. Het heeft ook te maken met het geweten van de mens. Met zijn ingeboren of aangeboren godsbesef en wat iets meer zij. Het is dus niet iets wat uitdrukkelijk door de mens gepredikt wordt. Om de eenvoudige reden dat de mens het van nature wel weet. De vraag is dan waarom wordt het dan toch gepredikt in die eindtijd. Wel, in de eerste plaats is het zo, het wordt gepredikt door een engel. Dat betekent dat het niet verbaal gaat, dat wil zeggen, er wordt niet echt gesproken, maar er wordt iets in de harten van de mensen gelegd. En er is ook wel een goede reden voor, denk ik. Dat is namelijk omdat zoveel mensen, zodra ze een beetje bij bewustzijn komen, meteen te maken krijgen met indoctrinatie, die tot doel heeft hen alle gevoel voor een God en een schepper af te nemen. Dat wil zeggen, mensen verleren dat. En sommigen al heel gauw. En daarom is het niet zo gek dat een engel daarbij verschijnt en die mensen dan toch wijst op de dingen die met deze schepping te maken hebben. En het feit dat de mens een schepping is die verantwoording heeft af te leggen tegenover zijn schepper. En te meer zo daar de tijd waarop dat zal moeten gebeuren aanstaande is. En dat staat er dan ook bij in Openbaring 14. Maar het is dus zeer onvolledig. Dit evangelie heet dan ook niet het evangelie van Christus, want Christus speelt daarin geen rol, om de eenvoudige reden dat niemand iets zegt over Christus. Men kent alleen de schepper, verder niet. Het punt is dan dat daar een vervolg op is, dat is namelijk het tweede, namelijk het evangelie van God, wat in Romeinen 1 genoemd wordt, ook wel genoemd dus het evangelie van Christus. In kortheid zal beschrijven die naam dus op. Het evangelie van Christus heeft te maken met de weg en de geschiedenis van Christus. Dat wil zeggen met zijn menswording, zijn dood en zijn opstanding. Kortom, dat is één woord voor. Makkelijk is dat, want je kunt veel gauwer opschrijven op het bord. Hè? Dat is één woord voor dood en opstanding. Dat is wedergeboorte. En wedergeboorte heeft te maken met een nieuwe schepping. En u ziet meteen het verschil. Het eeuwige evangelie heeft te maken met de oude schepping. Het evangelie van Christus heeft te maken met hoe uit een oude schepping een nieuwe schepping tot stand komt. En vandaar het evangelie van Christus, die immers de eersteling is van een nieuwe schepping. Waardoor? Door zijn opstanding. Dat is ook Romeinen 1, vers 4. Of zo. He? Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God door de opstanding uit de dood. Heb je het helemaal samengevat? He? Goed, dat is dus het tweede. En ik heb gezegd dat heeft te maken met dood en opstanding. En niet verder. Maar de geschiedenis van Christus gaat wel verder. Daarom is er ook een vervolg op dit evangelie van Christus. Dat is namelijk, in de eerste plaats, evangelie nummer 3, en in de tweede plaats, evangelie nummer 4. Ik neem het maar in die volgorde. Het is wat moeilijk om het in die volgorde te vertellen, daarom doe ik het achterstevoren. Ik begin eerst met evangelie nummer 4. Dat is namelijk evangelie van het Koninkrijk. Dat is het evangelie wat de Heer Jezus predikte op aarde. En wat de discipelen predikten. In ieder geval aanvankelijk, want dat bedoel ik maar, want ik dacht nou aan de tijd voor de dood en opstanding van de Heer Jezus, maar in principe ook aan dat wat er ogenblikkelijk na gebeurde. En ook Johannes de Doper predikte dat evangelie. Dat staat ook verscheidene malen ronduit zo. De Heer trok rond, predikende het evangelie van het Koninkrijk. Het Koninkrijk der Hemel of het Koninkrijk Gods, dat is dan verschillend soms, maar in ieder geval het evangelie van het Koninkrijk. Er is een heel eenvoudige waarheid die daarin tot uitdrukking komt. Het is namelijk zo dat de Heer Jezus via zijn opstanding uiteindelijk geworden is degene die in het Oude Testament al beloofd was. En hij is de erfgenaam geworden van niet alleen Adam en Abraham en David, maar ook van God. En dat betekent dat hij in ieder geval op alle mogelijke manier op aarde alle recht heeft. Dat is wat de Heer ook zegt na zijn opstanding. Aan het eind van het Matthäus-evangelie is dat, geloof ik. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle macht komt hem toe. En wat dus gepredikt wordt in die dagen, is het evangelie van het koninkrijk. Namelijk, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. De bijl ligt aan de wortel van de bomen, bekeert u enzovoorts. En wat er gepredikt wordt, is dat de Heer zijn koninkrijk op aarde binnen afzienbare tijd zou oprichten. Let wel, zoals ik het nu zeg, werd het gepredikt zowel voor de dood van de Heer Jezus als daarna. Namelijk dat hij binnen afzienbare tijd zijn koninkrijk zou oprichten. Het zou pas gebeuren daarna, uiteraard, na zijn opstanding. Maar dat is even zo goed binnen afzienbare tijd. En dat is ook wat men verwachtte, dat is ook uitdrukkelijk wat gepredikt werd. Daar heeft de apostel Petrus grote moeilijkheden mee gekregen later, omdat men tegen hem zei van ja, je hebt wel gezegd binnen afzienbare tijd, maar dat langzamerhand is dat een onafzienbare tijd geleden. Dus er klopt ergens iets niet. En dat was dan een probleem wat zich voordeed. En daardoor komen we vanzelf bij dat andere evangelie wat we nog in moeten vullen. Dat is namelijk evangelie nummer 3, dat is het evangelie van Paulus. Het heeft nog andere namen. Het heet bijvoorbeeld het evangelie ter verkrijging van de heerlijkheid van Christus. Ja. Jullie hebben toch een concordantie? Nou, dat is toch mooi. Dan kun je dat vragen opzoeken. Hè? Het evangelie tot verkrijging van heerlijkheid. Of het evangelie der heerlijkheid van Christus. Het heeft te maken met de heerlijkheid van Christus. Niet in de toekomst. Niet in het verleden uiteraard. Want dat kan namelijk niet. Maar in verband met het heden. En dat is een merkwaardige zaak. Omdat het aan één kant zo is dat Christus geen heerlijkheid heeft. Althans niet in deze wereld. Hij leidt immers smaadheid. Hij is uitgegaan buiten de legerplaats. En draagt daar tot vandaag de dag smaadheid. Zegt de Hebreeënbrief. Maar de andere kant van dat verhaal is. Dat hij wel degelijk heerlijkheid heeft. Maar dan niet op aarde. Maar in de hemel. En daarom heeft dat evangelie van Paulus te maken met hemelse aangelegenheden. Kijk, de eenvoudige waarheid is deze. Dat evangelie van het koninkrijk te maken heeft met het openbaren of het oprichten van mijn part van het koninkrijk op aarde. Maar dat gebeurt weliswaar op grond van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar het gebeurt pas ter behoeve van diegenen die tot geloof gekomen zijn. En daarom komt het koninkrijk pas als eerst Israël en daarna de andere volkeren, want het koninkrijk heeft te maken met volkeren, tot geloof gekomen zijn. En dat is nog niet gebeurd, vandaar dat het koninkrijk ook nog steeds niet in die zin geopenbaard is. Maar dat hebben we al eens een keer besproken hier en daar gaat ons tegenwoordige onderwerp feitelijk ook over, hè? De verborgenheid. Het punt is dus dat koninkrijk dat, en ook het evangelie van het koninkrijk te maken heeft met dat wat nog in de toekomst ligt. En daarom heb ik het ook een volgend nummertje 4 gegeven. Want wat eerder aan de orde komt, dat is het evangelie van Paulus. Want dat spreekt over de heerlijkheid die Christus nu heeft. Een punt is namelijk dat het evangelie van het koninkrijk, zoals het op aarde gepredikt werd, gebaseerd is op de opstanding van Christus. Terwijl het evangelie van Paulus gebaseerd is op de hemelvaart van Christus. Ja, niet zonder de opstanding, hè? Maar laat ik dan zeggen, de evangelie van Paulus is gebaseerd op de opstanding en hemelvaart van Christus. En het spreekt dus over zijn positie in de hemel. En neem de proef maar op de som, in de hele Romeinenbrief vindt u niks over de hemelvaart van Christus. Terwijl in heel wat andere Paulinische brieven de apostel begint met de hemelvaart van Christus te noemen. Ik denk met name altijd dan aan de Efeze en de Hebreeënbrief. Dat zijn de belangrijkste. En Filippenzen zou ik zo niet weten. Colossenzen in ieder geval wel. Filippenzen begint er niet mee, maar dat vindt hij halverwege wel ergens terug natuurlijk. Maar goed, die brieven spreken er allemaal wel over, terwijl de Romeinenbrief er met geen woord over redt. Tenzij dan in deze laatste verse, en dat is nou precies het geval, wat hier gebeurt is dat in deze laatste verse van de Romeinenbrief de aandacht gevraagd wordt voor het logische vervolg van het evangelie van Christus. En daarom zegt de apostel, hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Het punt is dat de apostel tot nu toe niet over zijn evangelie gesproken had, maar alleen over het evangelie van Christus. En hij had dus gesproken over de dood en de opstanding van de Heer Jezus en de consequenties daarvan voor de mens in het algemeen, voor de gelovigen in het bijzonder en ook voor Israël. Daar gingen die hoofdstukken 9 tot en met 11 over. Maar geen woord over de hemelvaart. Want dat kwam pas later aan door. Dat is pas hierna uiteraard. Is het logische, chronologische vervolgen van. En vandaar dat de Romeinenbrief niet afsluit zonder te verwijzen naar het vervolg van de Romeinenbrief. En het vervolg van de Romeinenbrief handelt niet over het evangelie van Christus, maar het over het evangelie van de heerlijkheid van Christus, kortom, het evangelie van Paulus. Want zo wordt het meestal genoemd. Mijn evangelie, of het evangelie waar ik een dienaar van geworden ben, of zo. Meer van dat soort uitdrukkingen. Of ons evangelie, wat bedekt is, enzovoorts. 2 Korinthe. Maar ik ga dat nou niet uitgebreid behandelen, want dan verdwaal ik weer helemaal. Maar het gaat om dat je dit moet vasthouden. En het ook heel aardig is overigens in deze opbouw, dat je hierin geen enkel evangelie mist ook, hè. Want ook hierin zit een structuur. Een heel bekende Bijbelse structuur van het tellen van 1 tot en met 3. Waar dan bij blijkt dat de derde een dubbele is. Je zou ook kunnen zeggen 3a en 3b. En als ik het zo doe, wordt het nog veel interessanter hoor. Want 3b, hè. 3b. Want het was oorspronkelijk 3. Het werd immers gepredikt direct na de opstanding van Christus op de Pinksterdag. Dus het is ook gewoon 3b. Wordt uiteindelijk nummer 4. Omdat die pas later komt. En dat is het hele verhaal. Het is precies, ja, sommigen begrijpen het niet, maar sommigen wel. En voor diegene vertel ik het dus, hè. Ik kan natuurlijk niet helemaal terug naar Genesis 1 vers 1 en daar beginnen. Dus ik vertel maar wat voor degene bij wie het aansluiting vindt, hè. En anders heb je wat om over wakker te liggen vannacht. Nou, sommigen doen dat. Ja. Nou, het is hetzelfde principe. Dan gaan we even andere namen invullen. Evangelie, of bedeling. Gaan we over bedelingen praten. Bedeling van het geweten vanaf Adam. Bedeling van het menselijk bestuur vanaf Noach. Dan krijg je de bedeling van de belofte bij Abraham. De belofte die aanvankelijk, de bedeling van de belofte, althans die aanvankelijk 430 jaar duurt, althans tot de vierde bedeling begint. Want van de roeping van Abraham tot het verbond, of van het verbond met Abraham tot het verbond met Mozes is exact 430 jaar, zegt de schrift een keer of 3-4. Waarbij dan blijkt dat die hele periode vanaf Abraham tot de uittocht uit Egypte verdeeld is in 2 maal 215 jaar. Twee gelijke helften, waarbij de eerste 215 jaar is in vrijheid, van individuele vrijheid, van Abraham, Isaac en Jacob en zijn familie enzovoorts. En daarna de volgende 215 jaar, die zijn in principe in dienstbaarheid in het land wat hun niet beloofd was, namelijk in Egypte. Toch? En wat een punt in dat verhaal is, dat die periode van vrijheid is dan 3a, zullen we maar zeggen, is boven in Canaan. En die periode van in Egypte is dan nummer 3b, dat is afgedaald naar Egypte. Ga af naar Egypte, zegt de Heer, en trek op naar Canaan. Het is precies hetzelfde verhaal, hè. Dus, en in Egypte, die periode in Egypte is in slavernij en is inderdaad een beeld van de vierde bedeling, waarbij Israël in slavernij was, niet in Egypte. Maar wel in een ander diensthuis. Dat is nou de slavernij onder de wet. En dan heb je het precies hetzelfde verhaal. Die periode in Egypte, die herhaalt zich later in de vierde bedeling, namelijk die van de wet, waarin Israël in de slavernij van de wet is. Waar men probeerde door eigen werken stenen te maken van hout, hooi en stro en al dat soort dingen meer, in plaats van te bouwen op de rots, het welk is Christus. Nou heb ik een heleboel tegelijk verteld. Heb je voldoende stof om weer 4 lesuren homiletiek mee te vullen. Goed. Ja, is toch zo of niet? Hebben we weer voldoende ideeën aangedragen. Nou, diezelfde verhouding, diezelfde structuur vind je in die evangeliën ook. Die derde is die dubbele, waarbij 3b zullen we gemakshalve maar zeggen, namelijk die kwestie van het koninkrijk, uiteindelijk nummer 4 blijkt te zijn, namelijk die komt pas later.
Ja.
Is dat enigszins duidelijk? Jawel, hè, dacht ik wel. Hè. Nee, niet duidelijk. Oh. Niet alles. Ik hoop maar dat de lijn duidelijk is. Dat we te maken krijgen met een historie, Bijbelse historie, die te maken heeft met Christus en zijn opstanding, die door zijn opstanding de koning werd over de hele aarde, over alle volken, te beginnen bij Israël, maar afhankelijk van hun bekering uiteraard. En de Heer is genoodzaakt hen te zijner tijd tot die bekering te dwingen. Ja. Maar in afwachting daarvan is de Heer wel degelijk gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou ja, op de aarde wil men dat niet, maar in de hemel wel. Zodat er voor de gelovigen die zich wel aan hem onderwerpen geen andere plek overblijft dan de hemel. Nou, dat is precies wat de Heer ons geeft, de hemel. En dat is de inhoud van het evangelie van Paulus. Waarbij dan blijkt dat het nog steeds nummer 3 is, maar dat wil zeggen, het gaat nog steeds over het koninkrijk, maar niet over het geopenbaarde koninkrijk op aarde, maar over het verborgen koninkrijk in de hemel. Of het op aarde geopenbaarde koninkrijk niet, maar het in de hemel verborgen koninkrijk wel. Dat is het verhaal. En daar gaat het evangelie van Paulus over. Dat is heel apart verhaal. Met dezelfde woorden, dezelfde terminologie, alleen het koninkrijk is nu onzienlijk in plaats van zienlijk. Het is niet op aarde, maar het is in de hemel. Het is niet stoffelijk, maar het is geestelijk, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar verder is het hetzelfde. En dus even zo goed als het evangelie van het koninkrijk, gebaseerd op de beloften die aan Abraham al gedaan zijn, en daarom gebaseerd op het nieuwe verbond. Dat is precies hetzelfde. Dus wat de apostel hier in eind van de Romeinenbrief nou doet, is niks anders dan erop wijzen dat het verhaal niet af is. De brief is wel af. Ja, die is al 3 keer ondertekend, bij wijze van spreken dan. Hè? Het is al 3 keer amen ondergezet. Maar het verhaal is daarmee nog niet af. En daarom komt de verwijzing naar hem nu die machtig is u te bevestigen. Namelijk in de toekomst, in het vervolg, hè? Naar mijn evangelie enzovoort. Dezelfde alleenwijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is vers 27. Want zo loopt die zin, hè. Die begint in vers 25 en die eindigt in vers 27. En het begint dus met hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. En dan gaat hij verder in vers 27. Diezelfde alleenwijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid. En daar heb je het verhaal weer rond. Want waar denkt de apostel aan als hij het heeft over zijn eigen evangelie en de openbaring van een verborgenheid? Waar denkt hij dan aan? Ja, drink wel door. Ja. Aan de heerlijkheid van Christus, want daar gaat het evangelie over. En daarom zegt hij, diezelfde alleenwijze God zij de heerlijkheid. Want het evangelie van Paulus heet anders. Het evangelie der heerlijkheid van Christus. Ik kan het wel even in de gauwigheid laten zien. Ik weet al die schriftplaatsen niet uit mijn hoofd. En ik heb geen lijstje bij me, maar ik weet er wel, geloof ik, 1 gauw even te vinden. Dat is in 2 Korinthe 4... Vers 3 en 4. In vers 3 zegt de apostel, doch indien ook ons evangelie, dat is het evangelie van Paulus en Timotheus, want die schrijven samen deze brief. Indien ook ons evangelie bedekt is, ja, dat is niet zo gek dat het bedekt is, want het heeft tenminste met verborgenheid te maken, hè. Indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Zie? En dan blijkt het evangelie van Paulus ook genoemd te worden, het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Let wel, Christus is het beeld Gods. Maar het is niet een uitspraak in verband met het vak Christologie, hoewel het daarvoor gebruikt kan worden uiteraard. Maar het is een uitspraak over de positie van Christus nu. Wie hij nu is. Gaat niet over in de toekomst, gaat niet over het verleden, maar gaat over nu. Hij is het beeld Gods. Zoals de apostel herhaalt in Colossense. Dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Dat is Filippenzen, hè? Colossense. Ja, oh. Wat zijn jullie goed, zeg. Nou ja, ik heb ook geen bijbelschool gehad, dus... Goed. Christus die het beeld Gods is. In de Hebreeënbrief, Hebreeën 1 vers 3, krijgen we hetzelfde verhaal. Dat begint ook met de opstanding en hemelvaart van Christus. En dan staat er dat hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Niet dat was hij, of dat is hij per definitie. Maar dat is hij nu. Dat was hij namelijk niet altijd, hoor. Dat is hij pas later geworden. Ja, ik wil wel zeggen weer geworden. Maar niettemin, hij is dat geworden. De Filippenzenbrief zegt dat hij zichzelf vernietigd heeft, staat de vertaling. Maar de grondtekst zegt, hij heeft zichzelf ontledigd, geledigd. Hij heeft het geen roof geacht goden even gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zijn godheid afgelegd en heeft zichzelf vernederd. Vervolgens en is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En over zijn verhoogde positie zegt Efeze 1 dat hij de vervulling is van desgene die alles in allen vervult. En de Colossensebrief zegt dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Let wel, hij had zich eerst geledigd. Hij had zijn Godheid afgelegd. Dat in hem de volheid der Godheid lichamelijk woont nu, dat is niet vanwege dat hij van afkomst nou eenmaal God is. Maar het is omdat hij die weg gegaan is van vernedering en van dood en vervolgens van opstanding en hemelvaart. Door zijn gehoorzaamheid namelijk is hij vervolgens vervuld geworden en daardoor woont al de volheid der Godheid lichamelijk nu weer in hem. En dat weer, dat zeg ik volledigheidshalve erbij, want mensen zijn altijd geneigd om een verkeerd te citeren. Alles wat je zegt zal tegen je gebruikt worden, zeg maar dan, hè? Hè? Jawel. Ja, maar hangt er vanaf wat je onder lichaam verstaat. Hè? Je kunt weer op lichamelijk toepassen. Want het moet toch duidelijk zijn dat weliswaar de Heer een menselijk lichaam heeft, althans daarover beschikt. Maar dat het menselijk lichaam speciaal geoutilleerd is om hier op aarde te leven. En in de hemel valt dat toch niet mee. Dan zal er toch wel wat aan veranderd moeten worden. Zodat je verschillende soorten lichamen hebt, zoals 1 Korinthe 15 al zegt. Zodat we lichaam niet te zeer moeten opvatten als echt een menselijk lichaam. Hij is wel mens, hij is God, hij heeft ook een lichaam. En de volheid der Godheid woont in hem lichamelijk. Daar gaat niks van af. Maar ook niet meer dan dat natuurlijk. Je kunt het niet anders interpreteren dan dat het er staat. De woorden moeten we dus de juiste breedte geven die ze in de grondtekst nog eenmaal ook hebben. Maar datzelfde is de achtergrond van de verschijnsel dat in Romeinen 1 gezegd wordt dat hij door de opstanding de Zoon van God werd. Dat staat er echt, daar gaat niks van af. Dat staat er. Dat neemt niet weg dat hij dat ooit was. Maar het is nou net dat hij alles heeft afgelegd. En het daarna weer geworden is. En dan zeg ik maar weer, want dat is ook niet helemaal correct. Want het punt is namelijk dat de positie die hij nu heeft hoger is dan die hij oorspronkelijk had. En als dat niet zo was, dan zou er geen noodzaak geweest zijn voor de weg die hij gegaan is. Hij heeft een hogere positie gekregen dan hij had. Hoe dat precies is, ja, ik kan dat ook niet goed uitleggen. Maar in ieder geval is duidelijk dat de Hebreeënbrief, hoofdstuk 1, een heel hoofdstuk dus, eraan gewijd is dat de Heer Jezus een naam geërfd heeft boven de engelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, omdat hij een uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Niet, die had hij van nature, nee, die heeft hij door erfrecht en dus door dood en opstanding. Want zo ging dat erfrecht, verkregen. En dan weet ik wel, sommigen zeggen dan dat ik de godheid van Christus sta te ontkennen. Maar dat is niet wat ik doe, ik citeer alleen uit de Bijbel. He? Dat is echt wat anders uiteraard. He? Hij heeft een treffelijke naam boven hen geërfd. Door dood en opstanding is hij dat geworden. En dat is de belangrijke waarheid waar het om gaat. Hij heeft een naam gekregen boven alle naam door dood en opstanding. Want door dood en opstanding is hij de eersteling geworden van een nieuwe schepping. En dat is waar het allemaal om draait. Een nieuwe schepping. En die moest er komen, want de oude schepping ligt in de macht van Satan. En daar is ook heel weinig aan te doen. Om niet te zeggen, niks. Want het enige wat eraan gedaan wordt, is dat de oude schepping gewoon weggedaan wordt. Nou, gewoon, ongewoon, maar hij wordt weggedaan. Maar niet alvorens er inmiddels door de weg van voortplanting een nieuwe schepping uit naar voren gebracht is. Daar gaat het om. Er komt een nieuwe schepping voort uit de oude. En daarom is de nieuwe schepping belangrijker dan de oude. En Christus is de eersteling van een nieuwe schepping geworden. En daar gaat het om, vandaar die weg van dood en opstanding. Hij legde daarmee de oude schepping af, waar hij een deel van geworden was door zijn menswording. En heeft dus opgestaan als een eersteling van een nieuwe schepping, want dood is het eind van de oude schepping. Maar aangezien hij nog leeft na de dood, is hij dus een nieuwe schepping. Waarover geen dood heerst, zegt Romeinen 6. Dat is het hele verhaal, dat is die blijde boodschap. Zie? Dus het is een beetje moeilijk om dan ervan uit te gaan dat Christus maar smaadheid draagt, dat de wereld hem verworpen heeft. Ja, dat is wel waar, maar het is maar de helft van de waarheid, want hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, door zijn opstanding. En vandaar dat hij misschien door de aarde verworpen wordt en hier smaadheid draagt, maar heeft een positie gekregen in de hemel. Een positie in heerlijkheid, een positie die nog geopenbaard zal worden in de toekomst. Dat wil zeggen, die heerlijkheid zal uitgebreid worden over de aarde, maar heerlijkheid heeft hij al, maar dan alleen in de hemel. En voor zover wij heerlijkheid hebben ontvangen, is dat ook alleen maar in Christus en in de hemel. En daar gaan al die brieven van Paulus vervolgens over. Ja, inderdaad, te beginnen bij de eerste Korinthebrief. Ja, alle brieven van Paulus. Naar Romeinen, want Romeinen komt daar gewoon niet aan toe. Romeinen neemt alleen de aanloop tot de opstanding, tot het begin van een nieuwe schepping. En dan het vervolg, hoe het dan verder moet, dat leest u in de volgende brief. Dat is een heel eenvoudige zaak. Dus het eind van Romeinen is de aankondiging van het evangelie van Paulus. En vervolgens, of vervolgens, dat mag ik zo niet zeggen, het evangelie van Paulus, namelijk de prediking van Jezus Christus. Vers 25 is dat, hè? Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. En de prediking van Jezus Christus, dat zijn geen twee dingen, het zijn alleen twee uitdrukkingen voor hetzelfde ding. En het woord en is dus in het Nederlands goed op te vatten als namelijk. Het is een heel eenvoudige stijlfiguur, het is een heel eenvoudig oud idioom. En ook in het Nederlands moet het gewoon zo gelezen worden. Mijn evangelie, namelijk de prediking van Jezus Christus. Wat Paulus dus doet in zijn evangelie is Jezus Christus prediken. Maar met een speciale toevoeging, namelijk Jezus Christus, maar dan in verband met zijn heerlijkheid die hij in de hemel heeft. En zoiets staat er ook bij, er staat namelijk de prediking van Jezus Christus na de openbaring der verborgenheid, enzovoorts. Over die uitdrukking moet ik eerst wat opmerken. Er staat in het Nederlands twee keer het bepalend lidwoord bij, namelijk naar de openbaring van de, of der, maar dat is zelfs van de, verborgenheid. En nu is het zo dat in beide gevallen het lidwoord er niet bij staat in het Grieks. Dat zegt niet erg veel, want het hoeft er namelijk niet bij te staan. Ook als het wel bedoeld is, hoeft het er niet bij te staan. Maar als het uitdrukkelijk wel bedoeld is, mag het er wel bij staan. Maar het staat er niet. En daarom kies ik maar voor het weglaten. Kan ik daar geen discussie over krijgen. In het Grieks staat het niet. En laat het dan in het Nederlands ook maar weg. En dan staat er dus. Mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Naar openbaring van verborgenheid. Naar betekent in overeenstemming met. Hè? According to, zeggen de Engelsen. In overeenstemming met openbaring van verborgenheid. Dus openbaring in het algemeen, niet de openbaring, maar gewoon openbaring in het algemeen, van niet de verborgenheid, maar van verborgenheid in het algemeen. En dat is belangrijk omdat we dat even vaststellen, dat hier zo in het algemeen gesproken wordt over verborgenheid, want daardoor is het mogelijk dat er vervolgens verschillende verborgenheden genoemd worden. Verschillende verborgenheden namen die allemaal aspecten zijn van verborgenheid. Dat is vanzelfsprekend, hè? Als er iets bestaat als verborgenheid, dan zijn verborgenheden aspecten van die verborgenheid uiteraard. En daar gaat het nu om. Een van die aspecten hebben we zojuist gezien in Romeinen 11. Maar hier wordt verborgenheid in het algemeen genoemd. En vandaar zonder het lidwoord al wat tot nog toe verborgen was. En dat blijkt in de praktijk maar over één ding te gaan, namelijk dat verborgen koninkrijk van Christus, wat nu in de hemel verborgen is en wat in de toekomst geopenbaard zal worden. Nou, dat is wat onderwerp is van het evangelie van Paulus. Hij zegt het ook uitdrukkelijk, niet in het algemeen evangelie, maar hij zegt mijn evangelie, waar je sowieso over moet struikelen, omdat het bijna klinkt als heiligschennis voor sommigen, hè? Maar mijn evangelie, het evangelie van Paulus. Wat is dat dan? Nou, dat staat erachter. De prediking van Jezus Christus. En als je dan zegt, ja, maar dat heeft hij toch al 16 hoofdstukken lang gedaan. Dan zegt hij, nee. De prediking van Jezus Christus in overeenstemming met openbaring van verborgenheid. Want wat ik net gehad heb, zegt de apostel in Romeinen 1 vers 1 of vers 2, is dat wat niet verborgen was, maar tevoren beloofd is. En dus ook geopenbaard is. Wel, die aspecten van het nieuwe verbond, die zijn gewoon in het oude vermeld. In de profetieën. Dat is helemaal geen geheim. En vandaar al deze toevoegingen. Die zijn allemaal nodig. Als je de goede vragen stelt, zeg ik altijd, krijg je meteen het antwoord. En de kunst van Bijbelstudie is de goede vragen te stellen. Dat bedoel ik niet gekscherend. Ik bedoel het heel serieus. Het is een pracht van een controle. Op je denkwijze. Als je namelijk de goede wijze van denken ontwikkeld hebt, dan krijg je antwoord op je vragen zodra die vraag komt. Als je aan het lezen bent althans. En als je hem niet krijgt, heb je de verkeerde vraag gesteld. En dan klopt je denken nog niet. Is daar nog wat mee los? Dat is het hele verhaal hoor. Echt. Het is gewoon lezen. Hem nu die machtig is u te bevestigen, want dat moet nog komen. Naar mijn evangelie, namelijk niet dat uit de voorgaande hoofdstukken, maar wat nieuws. Namelijk de prediking van Jezus Christus. Maar in een bepaalde aspect, namelijk in overeenstemming met de openbaring van verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Dat wil zeggen, alle eeuwen tot nog toe is het verzwegen geweest. Dat, daar hebben we het weer, ik kan het niet nalaten te zeggen, het is verzwegen geweest. Wat betekent dat? Ja, dat er niet over gepraat werd, maar dat betekent dat het dus wel bekend was. Ja, ergens. En dat is een heel belangrijk punt. Omdat als je dat niet ziet, dan kom je terecht in, ja, een woord dwaalleer vind ik zo'n grote term, maar dan kom je toch in een doodlopende straat terecht. Een straat die al heel snel doodloopt overigens. Ik wil die straat niet wijzen, dat heeft geen enkele zin. Je moet er gewoon niet in. Je moet van tevoren weten dat het niet klopt. Het punt is namelijk dat er soms geleerd wordt dat die verborgenheid inderdaad niet bestond. Ja, dat zegt men zo niet, maar dat bedoelt men. Dat die verborgenheid niet bestond en pas aan de apostel Paulus, zelfs pas laat in zijn loopbaan, bekend is gemaakt. Alsof God zijn plannen achteraf gewijzigd heeft zo. Maar in ieder geval, men zegt dan, het is nooit ergens geschreven. Er is geen tekst die erover gaat. Het is volstrekt nieuw. Komt heel in het heel voorgaande deel van de Bijbel niet voor. Je vindt het alleen in de latere brieven van Paulus. Nou, dat is niet waar. Want dan kan het nooit in de voorgaande eeuwen verzwegen geweest zijn. Maar als verzwegen is, dan betekent dat het bekend was, maar dat er niet over gepraat werd. Toch? Ja, inderdaad. Nou, daar gaat het om. En wat de apostel doet nu, is erover praten. En wat doet hij dan? Aantonen dat het in het Oude Testament genoemd wordt. En dat is wat hij in zijn latere brieven dan ook altijd doet. Aantonen dat het in het Oude Testament voorkomt. Alleen dat er niet over gepraat werd. Het wordt alleen genoemd, maar het wordt verder verzwegen. Ik ken hoofdstukken, ik ken zelfs een Bijbelboek wat er zo over gaat. Maar dat is misschien wat moeilijk uit te leggen. Ik heb het al genoemd, geloof ik, hè? Esther. Hè? Dat heb ik al een keer genoemd, hè? Dus doe ik ook maar niet meer. Maar ik ken bijvoorbeeld een hoofdstuk wat daarover gaat. Dat is bijvoorbeeld Daniël hoofdstuk 10. Wat staat er in Daniël 10? Heb je het gelezen? Er staat niks in. Ja, het is een uitgebreid hoofdstuk, er staat niks in. Het is echt zo. En datzelfde geldt voor Openbaring 10. Wat staat er in Openbaring 10? Nee, staat iets over een man met een voet op de regenboog. Ik denk dat moet Leo Habets geweest zijn. Maar hè? Die het leest, merken daarop. Maar wat staat er nou in Openbaring 10 verder? Dat weet toch niemand? Ja, stiekem gaan kijken, maar dan vindt u geen antwoord. Wat is de strekking van zo'n hoofdstuk? Dat is geen strekking. Nee, het is een hoofdstuk. Openbaring 10, zowel als Daniël 10, is een hoofdstuk wat alleen melding maakt van de verborgenheid. De term komt er dan ook in voor. Maar dat is dan ook alles ook. In Daniël 10 staat dat Daniël een uitgebreid visioen kreeg en dat hij verstand had van het gezicht en dat hij het begreep. Nou, dat is een mooie mededeling, maar dan weten wij nog niks. Waaruit men weer volgt dat hij het wist, maar het verzweeg. In Openbaring 10 leest u hetzelfde. Maar na een enige inleiding komt er dan dat de zeven donderslagen die spraken. Hè? En Johannes hoorde het en die zou het opschrijven. En toen werd hem gezegd, nee, schrijf dat niet. Nou, dat is de vraag waar je mee blijft zitten. Met, wat is dat nou? Als het dan niet geschreven mag worden, waarom dan dat hoofdstuk? Had het net zo goed overgeslagen kunnen worden? Nee, het punt is gewoon, het wordt genoemd, maar het wordt verder verzwegen. Om aan te geven dat die verborgenheid bestaat. Het wordt alleen nog niet geopenbaard, dat is alles. En wat de apostel Paulus zegt, is dat hij, met name door zijn dienst en door zijn evangelie, die verborgenheid geopenbaard wordt. En dus wat Daniël gezien heeft in Daniël 10, nou, daar heb ik wel een beetje een idee van. Hè? En wat die zeven donderslagen gesproken hebben in Openbaring 10, heb ik ook geen probleem mee. Om precies te zijn, het was al eerder vermeld wat die stemmen gezegd hadden. Dat vind je namelijk in Openbaring 2 en 3. Ja, dan gaat het over de verborgenheid van de zeven sterren. Waarbij we dan nog maar even opmerken dat het woord ster alleen al betekent satar, namelijk verborgenheid. Dus de verborgenheid van de zeven verborgenheden. En die worden dan gezegd en dan zijn er zeven brieven aan de zeven gemeenten. Of één brief, nee, zeven brieven, nou ja, goed. En zeven brieven aan elk van de zeven gemeenten, één dan, hè. Nou, dat is wat die zeven donderslagen dus ook gesproken hebben. Het is niet zo moeilijk. Maar het gaat erom dat dingen verzwegen worden op bepaalde plaatsen. Pas op andere plaatsen in de schrift worden ze geopenbaard. En zo ook hier, de verborgenheid, de openbaring van de verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, wil zeggen dat het wel bekend was, maar dat men er niet over sprak. En een man als Daniël heeft dat dus inderdaad geweten. En ik denk dat een man als Abraham daar ook wel het een en ander over geweten heeft. Maar goed, ik laat het maar bij zo'n vage uitspraak, hè. Maar in ieder geval wisten die mensen veel meer dan wij vaak voor mogelijk gehouden hebben. Maar goed, het is altijd verzwegen geweest, zegt, maar vers 26 zegt, maar nu is het geopenbaard door de profetische schriften. Het is nu geopenbaard, en dan begint de volgende zin, en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. En dan zie je dat het precies waar is wat we ooit gelezen hebben in Deuteronomium 29 vers 29. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God en de geopenbaarde voor ons, dat is Israël dus, en onze kinderen. En wat de apostel hier zegt is inderdaad dat de verborgene dingen geopenbaard worden onder al de heidenen. Niet onder Israël, want de verborgene dingen waren niet voor Israël. De geopenbaarde waren voor Israël, de verborgene dingen niet. En hier worden verborgene dingen geopenbaard, maar niet aan Israël, maar aan de heidenen. Zie, en dat gebeurt nu in de dagen van Paulus door de profetische schriften. Dat wil zeggen, dat zijn schriften met een profetisch karakter. Niet in de zin van dat ze de toekomst voorzeggen, hoewel dat er altijd mee te maken heeft natuurlijk, maar in de zin van dat God zich rechtstreeks openbaart, rechtstreeks tot de mens spreekt. En dat deed hij door met name de apostel Paulus. Want die profetische geschriften zijn gewoon de Paulinische brieven en voor een deel het boek Openbaring uiteraard. Nou, dat door het bevel des eeuwigen Gods, dat wil zeggen de tijd was gekomen. Eeuwenlang niet over gesproken, maar nu door diezelfde eeuwige God bekendgemaakt. Hetgeen erop wijst dat God dat plan inderdaad al van eeuwen her gereed had en bekend maakte. Dat is duidelijk genoeg, want dit evangelie heeft te maken met de vijfde bedeling, die van de genade. En in het schema der bedeling is ook duidelijk te zien dat dat niet een invulling is die er niet bij hoort, maar dat het wel degelijk een geheel vormt met de andere bedelingen. Ook structureel, zal ik maar zeggen. Het is niet een verandering in het programma, een noodsprong van God, zo wordt het wel eens voorgesteld. Maar in tegendeel, het maakt structureel deel uit van Gods plan der eeuwen. En die eeuwige God, die dat plan der eeuwen gemaakt heeft, die heeft bevel gegeven om deze verborgenheden nu te openbaren. En hoe gebeurt het dan dus? Nou, doordat de apostel Paulus en de zijnen inderdaad verwijzen naar de oud-testamentische schriftplaatsen waar over die verborgenheid, of waar de verborgenheid wel degelijk genoemd wordt, maar niet verklaard wordt. Maar zij zijn degene die hem verklaren. En daarom bestaat het openbaren van de verborgenheid voor het grootste gedeelte uit verwijzingen toch naar het Oude Testament. Tot zover, want het is de hoogste tijd voor onze pauze. Dank u. Ja, en zo komen we als vanzelf in de eerste Korinthebrief terecht. De eerste Korinthebrief begint te spreken over de wijsheid van God. En wel in tegenstelling tot de zogenaamde wijsheid van de wereld. Dat vind ik nog altijd een prachtig onderwerp. De wijsheid van de wereld die dwaasheid zal blijken te zijn en die zal vergaan enzovoorts. En na die inleiding, die vindt u dan in de tweede helft van hoofdstuk 1, komen we in hoofdstuk 2 terecht waar de verborgenheid twee keer genoemd wordt. Dat wil zeggen, het woord wordt er twee keer gebruikt. Dan komen we in hoofdstuk 2 van 1 Korinthe. Er staat, en ik broeders, als ik tot u ben gekomen, en zo verwijst de apostel dan naar de tijd dat hij zelf in Korinthe was, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Dat is wat er in de grondtekst staat. Ik had bijna gezegd moet staan, maar zo mag ik dat natuurlijk niet zeggen. Het is namelijk zo dat er nogal wat verschillen bestaan in de handschriften, in de manuscripten. En de Statenvertaling is gebaseerd op manuscripten waar het woord martyrion genoemd wordt. En martyrion, daar is ons woord martelaar van afgeleid. Martyrion betekent getuigenis. Een martelaar is immers een getuige, hè? Martyrion. Maar er zijn wel degelijk handschriften die niet martyrion melden, maar het woord mysterion. En dat is dus het woord verborgenheid, mysterion. Dat scheelt twee letters en ze lijken nog op elkaar ook. En uit het verband blijkt dat het mysterion moet zijn. Zodat ik me niet zal vermoeien met vertellen in welke manuscripten dan martyrion staat en in welke mysterion staat. Dat is iets voor vakidioten, zeg ik altijd maar, of zij die het wensen te worden of ervoor door willen gaan. De laatste groep is gewoon de grootste. Ja hoor. Maar uit het verband blijkt gewoon wat er moet staan. Bovendien, als er al echt het woord getuigenis staat, martyrion, dan blijf je gewoon met de vraag zitten, wat betekent dat? Nou, dat kan ik je wel vertellen, dat betekent niks, want dat staat er niet, dat is fout. Er moet staan mysterion, namelijk verborgenheid van God. En dat blijkt ook wel, want in vers 7 wordt het herhaald. En daar staat het echt, ik bedoel zo, daar is het niet omstreden. Want in vers 7 zegt de apostel, maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Wijsheid Gods is namelijk verborgenheid. Of, wat ruimer gezegd, de wijsheid van God heeft van alles te maken met de verborgenheid. En dat staat in vers 7 en dat is dus ook in vers 1 al zo. En daarom staat er in vers 1, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigen de verborgenheid van God. Want de verborgenheid van God is immers die wijsheid. Volgens vers 7, je ziet, vers 7 verklaart vers 1. Dus zelfs zo'n verbastering, die is helemaal niet zo erg. Iedereen die even oplet, vindt hem zo weer terug. Vindt zo terug dat het een fout is, hè? En nou is het merkwaardig, de apostel zegt dus wat hij niet gedaan heeft. Hij is niet gekomen met wijsheid, hij heeft geen wijsheid gesproken, kortom, hij heeft niet de verborgenheid van God, niet van mensen, maar de verborgenheid van God gepredikt. Wat heeft hij dan wel gedaan? Nou, hij heeft iets anders van God gepredikt, namelijk de dwaasheid van God. Ja, dat staat in hoofdstuk 1, dat het dwaasheid is van God, hoor. Het woord des kruises, vers 18, is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Dus het woord van het kruis is dwaasheid. En die dwaasheid, die heeft Paulus wel geschreven, wel gesproken. Hij zegt in vers 2, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want dat is voor de wereld een dwaze boodschap. Om de eenvoudige reden dat het moeilijk is om in te zien dat kruisiging of dood in het algemeen een positieve zaak is. Dat is het ook niet hoor. Want dood en dus ook kruisiging is de beëindiging van iets. En dat is in het algemeen negatief. Vooral als dat iets alles is wat je hebt. He? Want dood is de beëindiging van je leven, dat is alles wat je hebt. Als je geen leven hebt, heb je verder ook niks namelijk. Maar de positieve gedachte die erbij zit en die er ook bij hoort, die komt tot uitdrukking in het vervolg op de kruisiging. En dat is de opstanding. Maar dat wordt hier niet genoemd. Hier wordt alleen gesproken over de kruisiging. Ik heb niets anders voorgenomen te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is het begin van de blijde boodschap, maar het is niet de complete blijde boodschap uiteraard. Hè? Maar wel het begin ervan. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En het is het begin van een blijde boodschap dat je van dit leven af kunt komen, want dit leven is nou helemaal ook niet alles. Hè? Ja, we hebben het zo slecht niet, maar ik moet er toch niet aan denken dat ik het er een paar duizend jaar of nog langer mee zou moeten doen. Hè? Ik heb er pas enige tientallen jaren op zitten en het begint wel aardig moeilijker te worden langzaam. Nou ja, ik zal niet klagen. Maar zo erg is het ook weer niet, maar het is toch duidelijk dat dit leven echt niet geschikt is om er lang mee te doen. Lang mee rond te lopen, zeg ik maar. Dus de boodschap is dat we daar af kunnen komen. Dat is de boodschap van het kruis. Dat is de dood van de oude mensen, van de oude schepping. Maar het werkelijk goede nieuws volgt daarna pas. Dat is de boodschap van de opstanding. En als de apostel Paulus het heeft over de prediking van het evangelie, dan zegt hij inderdaad met zoveel woorden dat het de prediking is van de opstanding. Dat er nieuw leven is in de opgewekte Christus. Dat is het evangelie. En dat komt na de kruisiging uiteraard. Maar goed, hij zegt dus, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het punt is, dat als je dit vers uit de context haalt, dan is het mogelijk om dat vers positief te verklaren. Namelijk, ik heb niets voorgenomen onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, dat is geweldig. Dat is een belangrijke boodschap. Ja, dat is leuk gevonden, maar dat staat hier natuurlijk niet. Hier staat het in een context. En die context is dat er zoveel anders te vertellen is dan alleen de kruisiging. Namelijk, bijvoorbeeld Jezus Christus en dien opgewekt. Hoewel dat pas in hoofdstuk 15 aan de orde komt, hoor. 1 Korinthe 15, dat is de brief al afgelopen zo'n beetje ook. Want dat is eigenlijk het laatste hoofdstuk van de brief. Dus het duurt nog even. Maar daarna volgt altijd nog de boodschap van de hemelvaart van Christus. En hebben we het nog niet eens over de wederkomst. Zodat deze prediking van Jezus Christus en die gekruisigd slechts een heel armoedige boodschap is. Maar het is het begin. Het is ook het noodzakelijke begin. Het is onvermijdelijk, bedoel ik maar. Het moet gepredikt worden. Werd het maar gepredikt vandaag aan de dag. Dan zou ik precies hetzelfde zeggen als wat ik nou zeg. Laten we dan vervolgens verder gaan. Hè? Laten we dan verder gaan naar de wijsheid van God. En in ieder geval te spreken over de opstanding van Christus. Maar het blijkt dat hier in Korinthe mensen waren die niet eens in de opstanding geloofden. Dat zegt de apostel in 1 Korinthe 15. En of ze de kruisiging geloofden, nou ja, dat hopen we dan maar. Maar de apostel was nooit verder gekomen. Dat zegt hij trouwens ook. Dat hij nooit verder gekomen was, want dat zegt hij een paar versen verder. Dat is dan al inmiddels hoofdstuk 3, vers 1, waar de apostel zegt: ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Met andere woorden, wat de apostel in dit gedeelte uiteenzet, is dat hij graag zoveel meer had willen prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar dat hij dat niet heeft kunnen doen, omdat zijn publiek, deze mensen in Korinthe dus, er nog niet aan toe waren. Ja, dat wil zeggen, dat is niet Paulus' fout, dat is hun fout geweest hoor, dat ze er niet aan toe waren. Dat we elkaar even goed begrijpen. Hij kon zijn ei niet kwijt, om het dan maar netjes te zeggen. Ja, dat is het verhaal. En dat zegt hij ook in vers 3 van hoofdstuk 2, dus weer terug, hè. En ik was bij jullie in zwakheid en in vrees en in vele beving. Dat is zoveel als met knikkende knieën enzovoorts, hè. In zwakheid, in vrezen en dus beving. Zo gaat dat, hè. Moet je niet zo gammele lessenaar hebben als ik, want dan heb je helemaal geen steun aan, zo'n ding. Hè? Maar ik kan me die positie van de apostel wel voorstellen. Want hij predikte de oude mens, de zwakheid van de oude mens. Het feit dat in de oude mens geen goed woont, dat hij gekruisigd moet worden. En dat hij gekruisigd is, namelijk in de persoon van de Heer Jezus. Want, zegt de apostel in de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 5, dat hij oordeelt dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dat is een prachtige boodschap, maar het is wel tragisch dat na een verblijf van de apostel Paulus in Korinthe en na een heel uitgebreide brief aan de Korintiërs in de tweede brief, het vijfde hoofdstuk, alsnog erop moet gewezen worden dat de kruisiging van de Heer Jezus was voor iedereen. Omdat hij stierf voor de gehele mensheid. Voor ieder mens. Hij stierf voor allen en dus zijn alle gestorven. En de tragiek is dat de apostel Paulus dus in zijn tweede brief alsnog spreekt over Jezus Christus en die gekruisigd. En nogmaals, dat is niet zijn fout, maar dat is de fout van de Korintiërs zelf, die gewoon die boodschap niet willen horen. Dat is het hele verhaal. Ik zou het best willen illustreren, maar dan moeten we gewoon de Korinthebrieven bestuderen. Kan ik allemaal niet doen, uiteraard, nu. Ik hoop alleen dat u de gedachte even vasthoudt uit deze eerste verse van 1 Korinthe. Dan gaan we gewoon door. De apostel zegt in vers 4, en mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Dus wijsheid kwam er niet aan te pas. Moeilijke redeneringen ook niet. Het was meer het krachtige optreden van de apostel Paulus, en dat was het dan. En kijk, even onder ons, hè. Er zijn twee manieren om mensen een bepaalde boodschap door te geven. Als ik de uiterste neem, zijn er twee manieren. De ene is om het hem goed vertellen en het goed duidelijk maken en beargumenteren. En de andere is niet argumenteren, maar gewoon op persoonlijk gezag, op persoonlijke autoriteit iemand beïnvloeden en overtuigen. Ja. Ik weet niet waar ik voor kiezen moet, in de praktijk waarschijnlijk voor het midden. Ik vind dat je alle mogelijkheden moet benutten. Maar inderdaad, er zijn twee van die manieren. En wat de apostel gedaan heeft, is die manier van zijn persoonlijke overwicht gebruiken. Hij heeft het gedaan in betoning van geest en kracht. Hij heeft niet zijn kennis gebruikt, hij heeft niet zijn filosofie, zijn redeneringen gebruikt. Hij heeft niet geargumenteerd met die mensen, hij heeft gewoon krachtig hen toegesproken. Wij zouden zeggen, waarschijnlijk als een echte evangelist. Ja, zo gaat dat vaak. Ik bedoel niks positief, negatief, ik bedoel niet te kritiseren. Ik stel alleen vast dat de meest bekende evangelisten, ik praat niet over Nederland speciaal, ik praat over het algemeen, hè, ik denk aan Billy Graham of ik noem maar wat, hè. De meest bekende evangelisten zijn die die op grond van hun persoonlijke voorkomen en hun persoonlijke, dat moet eigenlijk zeggen, hun persoon, hun personality, hun persoonlijk overwicht, mensen weten te overtuigen en weten te begeesteren. Ja, zo gaat het nou eenmaal. Dat is betoning van geest en kracht. Maar de andere manier is om met voorbijzien aan eigen personality en overredingskrachten gewoon te argumenteren, te laten zien uit de schrift. Kijk, staat daar, zo is het nou eenmaal. En dat is heel wat anders. Want dat is de, laten we zeggen, intellectuele benadering. Ik bedoel het niet in de zin van wetenschappelijk, maar ik bedoel in de zin van, het vraagt iemand zijn aandacht, dat hij meeredeneert en meedenkt. En vaak krijg je mensen niet zover, vaak moet je ze eerst op persoonlijk gezag zover krijgen dat ze daartoe komen, zal ik maar zeggen. Hè? Dus in de praktijk moet je van beide mogelijkheden gebruik maken. Maar hier worden ze naast elkaar gezet. Paulus heeft gewoon op grond van zijn persoonlijke kracht deze mensen op sleeptouw genomen. En dat is de verklaring voor het feit dat ze ook zo weinig wisten. En zo weinig fundament hadden. Want dat hadden ze gewoon. Als in 1 Korinthe 15 blijkt dat een deel van die gelovigen daar in Korinthe niet eens geloofde in de opstanding, dan vraag je toch af wat ze dan eigenlijk wel wisten. Ja, ik weet het niet. Ze worden gelovigen genoemd, dus ik laat het daar maar bij. Maar in ieder geval, aan wijsheid ontbrak het hen in ieder geval. En dat staat er ook in de voorgaande verse. Dat is namelijk het eind van hoofdstuk 1, vers 26. Daar vind je een aardige beschrijving van de gemeente. Daar staat, want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijze zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen, enzovoorts. Het onedele der wereld en het veracht heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hetgeen iets is, teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. Wijsheid Gods is dus Christus, ja. En de volgende versen zeggen, wijsheid Gods is verborgenheid. Waarmee je maar weer ziet wat er verborgen is. Christus. En hij is de koning en dus is het koninkrijk ook verborgen. Heb je het hele verhaal weer. Komen we het later nog vaker tegen, hoor. Dat die verborgenheid niks anders is dan Christus. Maar het begon dus met dat de verborgenheid was het koninkrijk, het verborgen koninkrijk, maar hier ziet u het, hè? Die ons geworden is wijsheid van God. Christus is wijsheid. En dan het volgende vers niet, maar het vers daarop, dat is dus 2 vers 1, zegt, de wijsheid van God heeft te maken met de verborgenheid. En vers 7 herhaalt dat. Dus er waren niet vele edelen naar het vlees. Het waren waarschijnlijk ook niet erg ontwikkelde mensen, vandaar dat de apostel gekozen had voor de persoonlijke benadering. En hij heeft ze gewoon persoonlijk op sleeptouw genomen, omdat hij hen intellectueel niet al te hoog aansloeg. Dat is het hele verhaal. En je moet natuurlijk niet een wetenschappelijke discussie op touw zetten met iemand die niet in staat is om zo'n discussie te volgen. Dat is heel gewoon. Hè? En zo was het hier ook. En daarom, hun geloof zou zijn in wijsheid, niet in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Maar dan zegt de apostel vervolgens in vers 6... van hoofdstuk 2, en wij spreken wijsheid, dat wil zeggen, de voorgaande versen zei hij dat hij dat niet gedaan had. Maar in vers 6 zegt hij, ja, maar ik doe het wel. En dan ziet u dat vers 2 dus niet positief uitgelegd moet worden in de zin van Jezus Christus en die gekruisigd, wat geweldig. Nee, het is juist negatief, wat jammer dat hij niet meer heeft kunnen doen. Want hij wilde dat ook zo graag en dat zegt hij ook in vers 6. Wij spreken wijsheid, maar hij doet dat te midden van, onder, eigenlijk is het gewoon het woordje in, te midden van de volmaakten. En dat is het normale woord hier voor volwassenen, de volgroeiden. Volwassen betekent immers volgroeid, of gewoon volgemaakt. En wat de apostel dus zegt is dat hij wijsheid spreekt onder de volwassenen. In geestelijke zin uiteraard, want in lichamelijke zin waren ze wel volwassen. Dat blijkt bijvoorbeeld wel uit 1 Korinthe 5. Oh, er zijn een paar die het hoofdstuk kennen, merk ik. Nou. Goed, wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Wat dus eigenlijk al inhoudt dat hij de Korintiërs dus voor onvolwassen beschouwt, voor geestelijke kinderen. Alleen hij zegt het hier netjes. En waarschijnlijk waren ze misschien niet eens intelligent genoeg om dit te begrijpen. Maar het staat er dus wel, hè? Wij spreken wijsheid onder de volwassenen. Dat wil zeggen, zij waren dat niet. Doch een wijsheid niet van deze wereld, nog der oversten deze wereld, die te niet worden. Ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat er Aion stond, daar in beide gevallen, ja. Hè? Een wijsheid niet deze eeuw, nog der oversten deze eeuw, die te niet worden. Want het gaat hier om een wijsheid van deze eeuw. Een wijsheid van de oversten van deze eeuw, dus ook een wijsheid die te maken heeft met de filosofie van de mens onder de heerschappij van Satan. Daar komt het op neer. Het wereldlijke denken, zoals dat in Romeinen 12 aangehaald wordt, hè, wordt deze wereld niet gelijkvormig, wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dat oude denken, dat is dat van de wereld. En het nieuwe denken is van de gelovigen. Dat heeft te maken met wijsheid. Die wijsheid predikt Paulus. Wijsheid niet van deze eeuw, nog der oversten deze eeuw die teniet worden. Dat had hij al gezegd in het eerste hoofdstuk. Dat die teniet worden, hè? Dat de wijsheid van deze wereld teniet gedaan wordt. Dat is vers 19 en 20 enzovoort. Overigens aangehaald uit het Oude Testament. En hij zegt dan in 2 vers 7, maar wij spreken de wijsheid Gods. Leuk, hè? Wij spreken de wijsheid Gods. Met het lidwoord ervoor. De wijsheid Gods. In verborgenheid. Bestaande in verborgenheid hebben de vertalers ervan gemaakt. En dat is inderdaad de strekking. Dat is de enige manier om dit, deze term te verklaren. Hè? Staat er geen lidwoord bij? Wat jammer nou, hè? Dus er staat gewoon, wij spreken wijsheid Gods. Goed. Nou, wij spreken wijsheid Gods en dan staat erbij welke wijsheid dat is. Namelijk bestaande in verborgenheid. Ik moet eerst eens even veranderen. Op het gezag van Marleen. Wij spreken wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Wat voor verborgenheid? Nou, het staat er weer keurig bij die bedekt was. Wat betekent dat dus? Dat het wel bestond, maar dat er een sluier overheen lag. Het was nog niet geopenbaard. Dat wil zeggen, de sluier was nog niet weggenomen, dus lag de sluier er nog op. Wij spreken wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd, bestemd had, betekent dat. God had tevoren de toekomstbestemming bepaald. Welke God gepredestineerd had, dat is de uitdrukking. Tevoren bestemd had. Tot heerlijkheid, ziet u? Heerlijkheid heeft te maken met die verborgenheid. Met het evangelie van Paulus. Tot heerlijkheid van ons. Een heerlijkheid die afkomstig is van Christus. Maar dat stond al in vers 30 van het voorgaande hoofdstuk. Want er staat dat Christus ons geworden is wijsheid van God. En als die wijsheid tot komt, is het tot heerlijkheid van ons. En dat betekent dat de heerlijkheid van Christus komt tot ons, uiteraard. Hè? Dus, welke God tevoren verordineerd heeft, tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Ja, dat is in ieder geval lang geleden. Hè? En zo lang stond dat dan al vast. Het is alleen in deze laatste tijd pas geopenbaard. En dan staat er, welke niemand van de oversten deze aion, deze eeuw, gekend heeft. Wat hebben de oversten deze eeuw niet gekend? Even kijken of we het nog volgen. Die wijsheid Gods, ja. Bestaande in verborgenheid. De wijsheid Gods, namelijk de verborgenheid, hebben ze niet gekend. Welke slaat dus op die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid van vers 7? De oversten deze eeuw hebben het niet gekend. Wie zijn de oversten deze eeuw? Ja, begin maar gewoon bovenaan. Satan, juist. En als de overste van de macht der lucht en zijn trawanten. Ja. Nee, hij is niet alleen. Er zijn geestelijke boosheden in de lucht. Geestelijke boosheden in de lucht. Daar gaat het om. Zoals ze genoemd worden in Efeze. Dat zijn de oversten deze eeuw. En Satan is immers de god deze eeuw. Daar hebben we het net al over gehad naar aanleiding even gauw van 2 Korinthe 4. Waar het ging over ons evangelie wat bedekt was. Zie, hier gaat het om dezelfde term, het is bedekt. Ons evangelie wat bedekt is in degene die verloren gaan enzovoorts. En dan wordt de god deze eeuw genoemd die hen verblindt opdat er niet bestralen het evangelie van de heerlijkheid van Christus, welke het beeld gods is. Dat was het. Dus de oversten van deze eeuw hebben de verborgenheid niet gekend. Nou weet je meteen één van de redenen. Ik hou het maar breed, hè, maar in ieder geval één van de redenen waarom die verborgenheid bedekt was. Gewoon eenvoudig, omdat de oversten deze eeuw die verborgenheid niet zouden kennen. Die mochten het niet weten. Voor wie was het verborgen? Nou, in de eerste plaats voor de overheden van deze eeuw. De oversten van deze eeuw. In ieder geval staat hier dat die verborgenheid niet gekend werd door de oversten van deze eeuw. En dan komt de pracht van een commentaar. Dat is een kwestie van heel logisch denken even. Er staat, want indien zij ze gekend hadden, namelijk die wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. Alleen merkwaardig, ik heb de indruk dat het hier gaat om een meervoud. Dus dan wordt er toch weer gesuggereerd verborgenheden. Hè? En wijsheden, maar goed. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Het eerste wat opvalt is de uitdrukking Heere der Heerlijkheid. Heb je het weer, hè? Heb je controle op je eigen Bijbelstudie? Weer hetzelfde trefwoord kom je tegen, heerlijkheid. Er had ook kunnen staan gewoon, zo zouden zij de Heer niet gekruist hebben, dan hadden we net zoveel geweten. Maar nou staat er de Heere der Heerlijkheid. Want het punt is namelijk dat deze oversten deze eeuw nou net die heerlijkheid niet gekend hebben. Want die heerlijkheid die hangt samen met die verborgenheid. Een verborgen heerlijkheid namelijk. En de boodschap daarover is immers het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid. Of het evangelie der heerlijkheid van Christus. Zie? En wat nou gezegd wordt is dat de oversten deze eeuw. Wel, wat hebben ze gedaan dus? Wat hebben de oversten deze eeuw gedaan? Ja, ze hebben hem gekruisigd. Dat wil zeggen, niet ergens anders wordt gezegd, deze Jezus die gij gekruist hebt, en dan wordt het gezegd tot Israël in Handelingen 2. Maar hier wordt het toegeschreven aan de oversten deze eeuw. Dat wil zeggen, het gaat een fase hoger. Met andere woorden, in feite krijgt Satan zelf de schuld. En dat is nou zo leuk. Dat vind ik nou zo leuk. Want dat is zijn grootste vergissing geweest. Ja, het moest gebeuren. Daarom heeft God hem ook niet alle dingen bekend laten worden. Daarom werd de verborgenheid geheim gehouden. Dat Satan het niet zou weten, dat is maar goed ook. Want als hij het wel geweten had, zou hij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Want nadat hij hem gekruist had, was de weg vrij tot opstanding. Want je kan niet opstaan als je niet eerst sterft. Maar hij heeft hem gekruist. Daar is hij de dood ingegaan. En het logische gevolg daarvan was uiteraard zijn opstanding. Maar hij heeft dat niet geweten. Satan heeft dat niet geweten. Waarom niet? Nou, om de eenvoudige reden, omdat hij een ongelovig is. Eigenlijk. En dan komen we bij een van de diepste, ja, laat ik maar zeggen, geheimen van de schrift. Het is niet echt een geheim. Maar het hangt samen met deze vraag. Waarom zijn sommige dingen in de schrift nou zo onduidelijk? Waarom snap je dat nou niet gewoon als je dat leest in één keer? En het antwoord is gewoon omdat je het niet gelooft. Want als je echt gelooft, zou je het bestuderen. Zou je willen weten wat het betekent, zou je je best doen om erachter te komen en dan kom je er ook achter. Want de schrift openbaart. Het is het woord van God. Het woord heeft altijd tot doel openbaring. Een enkel woord van het woord kan tot doel hebben iets te verbergen. Dat hebben we al gezien. Maar dat wat verborgen wordt, wordt dan op een andere plaats sowieso wel geopenbaard. Ik bedoel, in het algemeen is God een God die spreekt en die zich openbaart. Bovendien, als we theologie bedrijven, leren we eerst wat is God? Antwoord, punt 1, God is licht. En al wat openbaar maakt is licht, dus God is degene die zich openbaart. Dat wil zeggen dat we hem uit zijn woord moeten kunnen kennen en anders dan kan God niet eens spreken. En is hij dus ook geen licht. En als je geen licht is, houdt het erin dat hij niet bestaat. Dus de schrift moet duidelijk zijn. Het punt is alleen dat sommige dingen er wat op merkwaardige manier in staan, opdat ze alleen gevonden zouden kunnen worden door degene die geloven en dus moeite doen om het te bestuderen, om achter de waarheid te komen. Het kost enige moeite, dat is alles. Heel weinig, overigens. Ik kan echt niet zeggen dat ik zoveel moeite gedaan heb om erachter te komen, maar het lukt wel aardig, dacht ik soms. Over het algemeen, ja, verhoudingsgewijs dan zal ik maar zeggen. Hè. Ik heb er geen hoge pet van op, daar gaat het niet om. Maar in ieder geval, het lukt wel als je maar gelooft. Als je maar vanuit gaat dat het woord van God is, dat het betrouwbaar is, dat het niet in strijd kan zijn met andere schriftplaatsen, et cetera, et cetera. Dat is geloof gewoon. En dan is de Bijbel zo onduidelijk, echt niet. Maar als je niet gelooft, kom je er niet achter. Want het blijft natuurlijk waar dat de dood en opstanding en zelfs de hemelvaart van de Heer Jezus wel degelijk in het Oude Testament gevonden kan worden. Soms is het wat bedekt, het een wat meer dan het ander, maar het kan er gevonden worden. Maar als je geen gelovige bent, vind je het niet meer. Dan blijkt het altijd ook nog anders verklaard te kunnen worden op een of andere wijze. Dat is wat de ongelovige zegt, dus je kunt er alle kanten mee op. Hij heeft groot gelijk. Als je ongelovig bent, kun je er alle kanten mee op. Bij voorkeur de verkeerde, uiteraard. Alle verkeerde kanten eigenlijk. Het zijn er nogal wat, hè. Maar als je een gelovige bent, kun je niet alle kanten meer op. Dat is het hele principe. En dan is de schrift duidelijk genoeg. Maar wat hier dus gezegd wordt, is dat de oversten deze eeuw, Satan dus zal ik maar zeggen, die hebben de verborgenheid niet gekend, hebben dus niet begrepen dat hij uit de dood zou opstaan, maar wat meer is, dat hij zich een positie zou verwerven boven alle engelen, namelijk in de hemel, aan de rechterhand Gods. En dat is waar het evangelie der heerlijkheid over gaat. Dat is waar de verborgenheid over spreekt. En de grootste triomf van Christus is inderdaad dat hij juist door zijn dood en opstanding die macht in het openbaar tentoon heeft gesteld en over hen heeft getriomfeerd, zegt de apostel later in zijn brieven. En dat is het verhaal. En daarom is het toch een soort van humor die hierachter steekt, hè? Ze zijn er zelf in getrapt. Hun ongeloof doet hun de das om. Dan zeg ik het maar een keer netjes. Hè? Hun ongeloof doet hem de das om. Als ze gelovig geweest waren, zal ik maar zeggen, zouden ze hem niet gekruist hebben. Maar ze waren ongelovig, ze hebben hem gekruist en hij is gestorven, maar hij is uit de dood opgestaan. En zodoende heeft hij over hen getriomfeerd. Nou, daarover de volgende keer meer. Want het is inmiddels onze hoogste tijd en er zit hier iemand vreselijk zenuwachtig te worden. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling van Bijbelstudie zijn. Hè? Wij zullen eerst de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we deze zegeningen mogen kennen en dat we ook deze verborgene dingen mogen bestuderen. We danken u dat u ons op de hoogte gesteld hebt van deze verborgenheden. We danken u ook dat we ze mogen geloven. Ze mogen geloven al wat u in uw woord aan ons hebt willen openbaren. We danken u, Vader, dat we ook mogen leven vanuit de overwinning op de dood en op de oude schepping. We danken u dat we delen hebben gekregen in Christus aan een nieuwe schepping en dat we zelfs delen hebben gekregen aan de eersteling der nieuwe schepping. We danken u dat we daardoor met Christus eerstelingen mogen zijn. Eerstelingen met een hemels burgerschap en een hemelse erfenis. We danken u ook, Vader, dat we deze avond hieraan mochten besteden, dat we uw woord mochten openen in geloof en ons mochten laten onderwijzen door uw woord, door datgene wat u ons hebt willen meedelen. En we danken u dat u daardoor onze blik richt op onze heiland, onze verheerlijkte Christus in de hemel. We danken u dat we mogen zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zittend als onze hoge priester aan uw rechterhand. We danken u, Vader, voor de zaligheid die we in hem ontvangen hebben, een zaligheid die volkomen is omdat onze hoge priester voor altijd leeft om voor ons te bidden. We danken u, Vader, voor die geweldige rijkdom die we zo met elkaar ook mochten bespreken. We danken u voor de gemeenschap die we in Christus met elkaar mogen hebben. En we danken u dat u ons doet opgroeien van kind naar de mannelijke rijpheid, opdat u ons zult aanstellen als zonen in uw dag. We danken u voor die rijkdom en dat vooruitzicht. Amen.